Ik ben eigenlijk al een tijdje bezig met het leven van Abraham in beeld te brengen. Hè. En ik ga een klein beetje terug herhalen ook van wat er voordien al gezegd geweest is. U weet dat Abraham geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, dat is het tegenwoordige Irak eigenlijk, hè, om naar het beloofde land te gaan. En ik heb toen ook verteld, eerst dat er een beetje verkeerd ging in het leven van Abraham. Als je dan kunt herinneren ook, tot twee keer toe is hij naar Egypte gevlucht, omdat hij dus in een hongersnood zat, zonder God te raadplegen, en daar ging het verkeerd. En een andere keer, dat het totaal verkeerd ging, was toen dat hij de belofte die hij gekregen had om een ontelbaar nageslacht te krijgen, een beetje wilde forceren. Hè? En dan bij een slavin, zijn vrouw tenminste, liet bij een slavin een kind opwekken, Ismaël genaamd. Hè? Dus we hebben daar nog altijd probleem mee, hè? Met hetgeen wat hij toen gedaan heeft. Want uit Ismaël zijn de Arabieren ontstaan. En dus men is dus tamelijk overtuigd dat daaruit ook de islam ontstaan is. Hè? Goed, maar ik wil nu vooral vertellen over wat er goed ging. Kun je dat zien? Verspring het, ja? Oké, ja. Dus en ik heb toen verteld over de gebeurtenissen die er waren, drie gebeurtenissen die er geweest zijn tussen Abraham en Lot. En Lot is de neef van Abraham, dus hij moest zeggen oom tegen Abraham. En een eerste zaak was de scheiding tussen Abraham en Lot. Hè. En dat was toen het moment dat er meer grond nodig was voor hun veestapel. En ze moesten scheiden van elkaar. En u weet dan ook dat Lot eerst mocht kiezen en dat hij natuurlijk gekozen heeft wat voor ogen was. En we hebben toen ook gezien dat hij tot dicht, hij sloeg zijn tenten op bij Sodom, staat er. Hè. Een beetje later hebben we ook heel de geschiedenis gezien over Abrahams overwinning op de koningen van het oosten. Nu, op dat moment staat er dat Lot al woonde in Sodom. Hè. Dus hij woonde al te Sodom, staat er. Hij woonde te Sodom. Sodom is nog altijd een beeld van eigenlijk de wereld die invloed heeft op ons. Hè. En de wereld slopt ons helemaal op. En toen was het al zo dat dus een van die koningen, dus de koning van Sodom en Gomorra, waren dus in oorlog met Kadorlaam, ja, dat is een moeilijke woord, want ik ga even bekijken hoe dat juist noemt. De koning van het oosten. Ja, Kedorlaomer, ja, Kedorlaomer. Dat is een moeilijke naam, een mond vol. En dus uiteindelijk zal Abraham zich mengen, ik ga daar straks nog iets over zeggen. En dus met 318 man wint hij de strijd en dus brengt hij Lot terug naar Sodom. En dan de derde keer gaat het echt zodanig slecht met Sodom dat God Sodom wil verwoesten. En daar staat er al dat Lot zat in de poorten van Sodom. Dus dat wilde zeggen dat hij ook al politiek geëngageerd was. Heb ik iets tegen politiek? Helemaal niet, maar toch wel tegen de politiek die er toen gebeurde in Sodom. Dat kan nooit goed gegaan zijn. Hè. Als je kijkt hoe dat in de stad allemaal uitstak, ik denk dat hij maar heel slecht een beeld kon vormen van de Heer, die Lot. Hè. Nu, en dit alles heb ik toen gevraagd ook van, ben jij een heur van Christus? Hè? En als je nog herinnert ook, ik heb toen van de Boterstraat in Nieper gebabbeld. En wat is er daar zo speciaal aan? Wel, voor een bakkerijtje staat er zo een kraampje met een wafelijzer. En als ze beginnen dus suikerwafels daar te bakken, wel, ik ben niet zo erg aan suikerwafels, maar dan die huur alleen al, dat is verschrikkelijk goed aantrekkelijk. Hè? Dus ik moest soms naar de overkant van de straat gaan om er te kunnen aan weerstaan. Hè? Wel, mijn vraag is niet van, ben je een wafel voor God, maar ben je verspreid je huur van Christus? Hè? Zijn wij ook zo een beeld dat mensen echt aangetrokken worden om ook die Heer beter te leren kennen? Dat was doorheen heel mijn verhaal van die drie gebeurtenissen met Abraham en Lot, de rode draad. Hè? Nu, de vorige keer heb ik al een start gemaakt met iets anders, namelijk met drie bijzondere ontmoetingen die Abraham heeft. En de eerste was deze met Melchizedek. Ik zal daar straks nog iets over zeggen. De tweede die we vandaag gaan behandelen is de ontmoeting met God, een soort dialoog zelfs, waar dat er een verbond gesloten wordt. En dan de volgende keer, dus gaan we nog een keer horen, hopelijk niet meer via Zoom, maar dus dan, dan is er een ontmoeting met drie mannen, waaronder dat er één is die de Heer zelf is. En dat is ook een heel bijzondere ontmoeting, dus daar gaan we de volgende keer over babbelen. Maar goed, de vorige keer heb ik iets gezegd over de ontmoeting met Melchizedek. Ik heb toen ook de vraag gesteld, ja, wie was dat juist? Nu, ik persoonlijk denk dat hij echt wel een koning was van Jeruzalem op dat moment. En dat het niet de Heer Jezus zelf is, maar dat hij wel een prachtig beeld is, een type beeld van de Heer Jezus. En ik heb toen ook verteld dat Abraham dus de overwinning behaald had op de koning Kedor Laomer. En dat hij dus op die manier de koning van Sodom en Gomorra bevrijd had. En ik heb ook al verteld dat Lot heel dicht woonde bij Sodom, dat hij nu woonde in Sodom zelfs. En ik heb dus daarnet ook verteld dat eigenlijk Sodom een beeld is van de wereld. En Abraham heeft dus met 318 man al die koningen verjaagd. En dan lezen we het volgende. We gaan eventjes naar Genesis hoofdstuk 14. Genesis hoofdstuk 14. En ik lees daar één vers uit. Dus Genesis hoofdstuk 14, vers 17. Daar staat er het volgende. Toen hing de koning van Sodom uit, hem tegemoet, dus Abraham tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedor Laomer en de koningen die met hem waren naar het dal Zabi, dat is het koningsdal. Dus net voordat er een ontmoeting zou zijn met de koning van Sodom, is er dus die ontmoeting met Melchizedek. En die is echt wel heel nodig. Hè? Want ik heb het al gezegd, dus Melchizedek is een type voorbeeld van de Heer Jezus. En die ontmoeting was heel belangrijk. Waarom? Omdat er dan net daarna een ontmoeting zou zijn met die koning. Hè? En dat zou eigenlijk wel een beproeving zijn. En wat was die beproeving? Wel, we gaan het eventjes lezen in hoofdstuk 14 nog. Vers 21 staat er, de koning van Sodom nu zeide tot Abraham, geef mij de mensen en behoud de haven voor u. Zie je, dus hij zou alles wat hij veroverd had, mocht hij houden eigenlijk. Behalve de mensen mocht hij, dus hij ging dus een grote rijkdom krijgen van de koning van Sodom. Maar wat is er gebeurd? Eerst bij Melchizedek, hoofdstuk 14, vers 18 staat er, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. Dus hij at en hij dronk eerst bij Melchizedek voordat hij die ontmoeting had met de koning van Sodom. En die was heel belangrijk. Waarom? Om als hij gedronken en gegeten had bij de Heer, ik zal het maar zo zeggen, dan had hij dus geen honger meer naar wereldse rijkdom. En dat is een mooi beeld voor ons. Daar waar het mis ging in mijn leven, beste mensen, dat is heel vaak op een moment dat ik niet gedronken of gegeten had bij de Heer. Dan is er heel vaak een keer iets fout gegaan in mijn leven. Dus daarom die verbondenheid met de Heer is heel belangrijk. En dan kan ik zeggen, net zoals er ook in tekst in Kronieken staat, als je hart onverdeeld uitgaat naar de Heer, dan moet je geen schrik hebben voor de moeilijke keuzes waarvoor je staat. God zal je krachtig bijstaan. Hè. Dat is hetgeen ik geleerd heb doorheen heel die geschiedenis met Melchizedek. Hè. Dus heel belangrijk hoe sterk dat we verbonden moeten blijven met de Heer. Oké, vandaag wil ik iets zeggen over de dialoog met God. Hè, in Genesis hoofdstuk 15, vers 1 tot 21. Ik hoop dat je allemaal jullie Bijbel bij je hebt. We gaan dat eventjes lezen. Hè. Dus Genesis hoofdstuk 15. Vers 1 tot 21. Hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht. Vrees niet, Abraham, ik ben uw schild. Uw loon zal zeer groot zijn. En Abraham zeide, Heere, Heere, wat zult hij mij geven, daar ik kinderloos heen ga, en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskener Eliezer zijn. En Abraham zeide, Zie, mij hebt hij geen nakroost gegeven, en nu moet een onderhoorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heeren kwam tot hem, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide, zie toch op naar de hemel, en zie en tel de sterren, indien hij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. En hij zeide tot hem, ik ben de Heere die je uit Oer der Chaldeeën hebt geleid om u dit land in bezit te geven. En hij zeide, Heere, Heere, waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal? En hij zei tot hem, haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En hij haalde die allen voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkander, maar het gevogelte deelde hij niet. Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. En zie, hem overviel een angstwekkende dikke duisternis. En hij zei tot Abraham, weet voorzeker dat die nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen, zal ik richten, en daarna zullen zij met grote gaten uittrekken. Maar hij zult in vrede tot uw vaderen gaan. Hij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Toen de zon was ondergegaan en er dikke duisternis was, zie een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. De 10 dagen sloot de Heer een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Keniet, de Keniziet, de Kadmoniet, de Hetiet, de Periziet, de Rephaïten, de Amoriet, de Kanaïet, de Girgaziet en de Jebusiet. Dus een heel speciaal verhaal, als je het mij vraagt. Het is eigenlijk een dialoog tussen God en tussen Abraham. Stel je voor, dus dat je babbelt tegen God en dat je direct zo luide stem een antwoord krijgt. Dat moet al prachtig zijn. Wel, ik heb eigenlijk goed nieuws voor jullie, want wij moeten niet zoals Abraham, die soms dagen, soms maanden, soms bijna jaren moest wachten voor een keer een gesprek te hebben met God. Nee. Wij kunnen dus iedere dag met hem spreken en antwoord krijgen. Ik heb het echt gezien doorheen Gods woord. Ook in de gevangenis, ik weet nog, Anthony, die zei, die is ondertussen verhuisd naar Brugge, maar die zei, ja, zegt hij, dat is zo raar. Dus je leest in Gods woord, het is precies alsof dat God tot u spreekt. Ik zeg, het is niet alsof, hij spreekt tot u, doorheen zijn woord. En we kunnen dat iedere dag openslaan, dat is eigenlijk een wonder op zich, vind ik. Nu, als we terug naar die tekst gaan, spreekt hij nu over dat loon. Want je weet, je had daar net een koning overwonnen. En hij zou beloond worden door de koning van Sodom, maar je moest het dan niet hebben. Nee. En God zegt zelf, kijk, hoofdstuk 15 terug, vers 1 staat er, vrees niet. Abraham, ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn. Dus hij zegt daar eigenlijk 2 dingen. Hij zegt ook van, dat er straks een enorm grote loon zal zijn. En dat is zo. Dus ook voor ons, beste mensen, we zijn niet alleen gered, maar er wacht ons nog een beloning. Kun je dat voorstellen? Dat we dus niet alleen voor eeuwig gered zijn, maar dat er ook nog iets een cadeau te wachten staat. Dat is dus een eerste zaak. De tweede zaak dat hij meteen zegt, ik ben uw schild. En een schild dient om ons te verdedigen tegen de wereld, maar ook tegen de boze. Dus hij is ons schild, dus we krijgen dat er ook meteen al bij. Dat is een tweede zaak. Nu, de reactie van Abraham is, ja, maar zegt hij, wat zal ik krijgen? Want zegt hij, ja, ik ben kinderloos. Mijn onderhorige, zegt hij, zal erfgenaam zijn. En dan reageert God weer, nee, zegt hij, in vers 4, hij zult een eigen zoon krijgen. En kijk naar buiten, zegt hij, taal dat maar een keer, taal maar een keer de sterren. Ja, je moet maar een keer beginnen talen, zo. Dus ontaalbaar. Wel, zegt hij, zo zal uw nageslacht zijn. En dan de reactie in hoofdstuk 15, vers 6 staat er. Ja, zegt hij, staat er, hij geloofde in de Here en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Hij geloofde in de Here. Wel, laat ons eerlijk zijn, dat is eigenlijk bij ons ook zo. Hè? We hebben niet gezien dat Christus op aarde gekomen is. Hè? We hebben ook niet gezien dat hij de straf aan het kruis uitgeboet heeft. We hebben hem ook niet zien opstaan uit de straf. En nogthans is ons verleden, ons heden en onze toekomst op dat gebaseerd. En wij hebben het niet gezien en toch weten wij dat het juist is, dat het klopt. Is het niet waar? Hè? Van mij is het ondertussen al 40 jaar geleden dat ik die stap gezet heb. En ik raak er meer en meer van overtuigd. Ja, het klopt als een bus. Hè. Je kunt er geen spaal tussen krijgen. Het klopt volledig. Hè. Nu, de reactie van God is, hij zegt ook, hij rekent zijn geloof toe als gerechtigheid. Hè. Dus het is enkel door geloof dat wij inderdaad gered zijn. Hè. En dan, God zegt nog een keer erbij, hè, dat hij degene is die Abraham uit Oer der Chaldeeën heeft geleid om dit land in bezit te nemen. Nu, als je kijkt naar de geschiedenis weer naar het begin, dan vind ik die leiding niet altijd zo heel duidelijk. Ik moet dat eerlijk toegeven. Hè. Maar God zegt nu, ja, maar ik heb u geleid uit Oer der Chaldeeën. En dat betekent ook dat God eigenlijk soms of altijd met ons bezig is, ook al merken we het niet altijd. Hè. Dus hij is zeker met ons bezig en hij leidt ons zonder om het ooit te beseffen. Nu, Abraham vraagt een teken. Hè. Ik heb daar lang zitten over nadenken, is dat wel goed dat hij een teken vraagt? Mogen wij dat doen? Ik denk dat dat soms wel mag. Hè. Dat je dat eigenlijk wel vaker mag doen. Hè. Niet om God uit te dagen of een onmogelijk teken vragen, maar gewoon ja, een teken van, heren, ja, bent u daar, is het juist een soort bevestiging vragen. Ik denk niet dat dat verkeerd is. Nu, ik kan daarover een geschiedenis vertalen van in de gevangenis. Dat was dus een jonge man. Hij had dus zijn vrouw vermoord. Hè. En dus een beetje om die reden bleef hij altijd maar het evangelie weghouden. Hè. En hij zei, zegt hij van, ik wil wel zoeken, ik wil wel dat ik eruit zoeken, maar zegt hij, ik zou graag zo een voelbaar teken hebben. Hè. Maar ik zei, het is goed, we gaan er een keer voor bidden. Hè. En wij baden daarvoor. En wat gebeurde er? Ik denk dat een week of twee weken daarna was er een stormopkomst. Hè? Een grote storm. En wat bleek? Die storm droeg de naam van zijn vrouw. Hè? Dat hij vermoord had. Hè? Die heeft dus heel de nacht niet geslapen. En hij zegt, ja, als er nu een teken gevraagd had, dat was dat teken, zegt hij. Want ik was echt niet op mijn gemak. Het was precies alsof dat mijn vrouw zou terugkomen om een keer een goede pandoering te geven. Hè? En het komieke nog ervan was, dus de dag erop, hè, dus als die storm ging komen, is die storm zodanig in kracht afgenomen dat ze zelfs de naam weer teruggetrokken hebben. Hè. Dus ze hebben gezegd, we gaan hem geen naam meer geven, want uiteindelijk is geen grote storm. Dus dat was nog een keer een dubbel teken van, kijk, de Heer is uw genade. Hè. En dus, C10 had ik dan startstudie met hem. Hè. Dus kon ik startstudie beginnen. Dus hij zegt, nu heb ik een duidelijk teken gehad. Begin maar, zegt hij. Hè. Goed, dus een teken, ja, dat mag je soms vragen. En het teken dat hier gegeven wordt, hè, is eigenlijk wel een heel raar teken, vind ik. Een speciaal offer. Dus hij moest een 3-jarige koe in stukken doen. Hè, een 3-jarige geit, een 3-jarige ram. Allemaal in stukken. En dan een tortelduif en een jongduif, dat mag je niet in stukken doen. En dan zou je, als je dan de tekst leest, zou je meteen verwachten, en nu gaat er op boem patat een groot teken komen. Maar nee, het eerste wat dat hij moest doen, was, staat er in vers 11, toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg. Allee, wat een teken is dat? Hè? In plaats van zo'n fameus teken, moet hij beginnen met de roofvogels weg te jagen. Hè? Dat is... dat zou ik gedacht hebben, ja, heer, dank u wel, hoor. Hè? Dat is hier een prachtig teken. Hè? Dus je mocht dan een beetje roofvogels wegjagen. Maar het lijkt mij inderdaad heel ontmoedigend, maar ik merk daarin het vast tramien dat God altijd doorheen ons leven wilt doorvoeren. En dat is dit hier. Hè? wachten op God. Zo belangrijk. Altijd maar weer wachten op God. En kijk naar Jacob. Die heeft dus 20 jaar moeten dienen vooraleer dat hij zijn doel bereikte. Jozef is dus jarenlang onschuldig in de gevangenis geworpen geweest voordat hij als onderkoning van Egypte aangesteld werd. Mozes heeft 40 jaar in de woestijn tussen die schapen moeten werken, voordat hij klaar was om het volk van Israël naar het beloofde land te voeren. En daarom, weer een spreuk, er zijn dus veel beproevingen nodig in de eenzaamheid, vooraleer dat we bruikbaar zijn in het openbaar. Ik denk dat dat heel vaak Gods manier is van werken. Dus alstublieft, wacht op God. Dat is heel belangrijk. Dat wil niet zeggen dat we moeten bij de pak neerzetten. Maar goed, als er bepaalde dingen niet komen, dan is God toch aan het werk. En dan heeft hij een bepaald doel met ons. En dan komt er eigenlijk een heel rare toekomstvoorspelling. In plaats van dat teken, een heel rare toekomstvoorspelling. Kijk, als we gaan naar hoofdstuk 15, vers 12, staat er: en toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. En hij zeide tot Abraham: weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Dus geen goed nieuws, hè? Dus je zou dan verwachten, nu gaat er iets prachtigs komen. Ja, het is eigenlijk wel een trieste toekomstvoorspelling, hè, over de verre toekomst. Maar natuurlijk, de Heer kijkt ook verder. Hè, en dan zegt hij, vers 14, doch ook het volk dat zij zullen dienen, zal ik richten. En daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Zie, dus dat was eerst nodig om met die grote haven te kunnen uittrekken, was er eerst nog verdrukking nodig. Hè. En dan staat er dat Abraham natuurlijk wel vrede zal krijgen, enzovoort, enzovoort. Dus er is een toekomstvoorspelling. En weet, beste mensen, broeders en zussen, de Heer komt terug. Hè. Dat is onze toekomstverwachting. Hè. Hij komt terug. En hij zal de wereld richten. Ook daarin hebben wij inzicht gekregen. En het volk zal het niet gemakkelijk hebben, staat er bij Abraham, het volk Israël. Hè. Maar er komt een verlossing. Totdat de maat vol is, komt er een keer in ons lot. Hè. En dan staat er bijvoorbeeld hier in 2 Petrus 3, vers 8 tot 9, want wij krijgen ook die belofte, en dan staat er, doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. En dan staat er weer, de Heer taalt niet, of hij draalt niet, met de belofte, al zijn er die aan talen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Dat is dus eigenlijk de reden waarom dat hij nu nog wel wacht om in te grijpen, maar er komt een moment dat onze Heer zal ingrijpen. En moet ik kijken, in vers 9 staat er, hij is langmoedig jegens u, dus niet jegens degene die nog moeten gered worden. Hij is langmoedig jegens u. Waarom? Omdat hij wil dat wij nog dat evangelie gaan verkondigen. Hè? Dus hij heeft nog een beetje geduld met ons, hè? Zodat we ons werk zouden doen hier op aarde. Dus alstublieft, ga maar aan de slag. Hij zelfs al zitten we in een coronaperiode. Hè? Dus wij hebben toch andere mogelijkheden. Ik zie dat nu ook, zelfs in de gevangenis, dat we andere manieren hebben om toch over dat evangelie te praten. Dus alstublieft. Doe maar. Hè. Dus, want de Heer is nu nog langmoedig geduldig ten aanzien van ons. Hè. Maar hij zal ingrijpen. En dan dat teken. Ik wil nog iets zeggen over dat teken. Want dus teken komt dan. En er is hier sprake van een rokende oven. Ik lees het nog eventjes. Toen de zon was ondergegaan, vers 17, en er dikke duisternis was, zie een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. Het is raar, hè? Dus een rokende oven en een vurige fakkel. Nu, een rokende oven is eigenlijk in Gods woord altijd een beeld van oordeel, maar ook van loutering. Hè? Van loutering. Dus ons echt vormen. En een vurige fakkel is altijd een beeld van uitredding, genade. Denk aan Gideon, die moest de fakkels in zo'n kruik steken en dan de kruiken kapot maken. Wel, en ene keer zagen ze overal dat licht verspreid, de tegenstanders. En waren ze zo bang. Maar dat is een beeld van enthousiasme voor de Heer. Wel, ik heb daar ook een spreuk van gemaakt. Dus hoe harder dat de oven brandt, hoe vuriger de fakkel wordt. Dus hoe meer dat we gelouterd worden door de Heer, wel, hoe meer dat we gaan licht verspreiden. En dat lijkt bijna zichzelf tegen te spreken, maar dat is niet zo. Hoe meer dat we gelouterd worden, dat wil zeggen, hoe meer dat de slechte kantjes uit ons weggaan, wel, hoe meer dat de Heer zich kan spelen in ons. Denk aan het beeld van zilver. Hoe gebeurt dat wel? Het zilver wordt op een bepaalde temperatuur gebracht, net voldoende, en dan drijven de slakken boven, slakken de vuiligheid boven, en dat wordt afgeschept. En de zilversmid, die schept dat zo lang af, totdat hij zichzelf kan spiegelen in dat zilver. Wel, dat is dezelfde manier waarop dat God aan het werk is in ons. Dus hij doet door, totdat hij zichzelf zal kunnen spiegelen in ons. Dus dat we worden naar beeld van zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is een prachtig beeld. Dus als je gelouterd wordt, zeg joepie, want je zult des te vuriger branden voor hem. Uw licht verspreiden. Okay? Nu, nog iets over die belofte natuurlijk. Wat staat er daar? Ik lees nog eentjes. Genesis hoofdstuk 15, vers 18 tot 19. Daar staat er. Te dien dagen sloot de Heer een verbond met Abraham, zeggende: aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. En dan al die volken ook erbij. Nee? Dus dat is dan eigenlijk de belofte. En God heeft gezegd, wel, als hij het zegt, dan is het zo. Nee? Zijn belofte houdt altijd stand. En dat is hetgeen waar we naar uitzien. Nee? En weet nog, ik heb dat misschien vroeger al gezegd, maar Hebreeuwer, nee? Dat wil letterlijk zeggen, man van de overkant, of persoon van de overkant. Hè. Dus wij zijn eigenlijk mensen van de overkant. En we hebben daar net ook een liedje gezongen, van een heel prachtig lied, dat tweede lied, denk ik. Hè. Dus nog één rivier, en we zijn aan de overkant. Wel, misschien bij sommigen is het nog twee rivieren, nog drie rivieren, dat nog een eentje gaat duren. Maar voor sommigen zijn we al heel dichtbij. En daar is onze bestemming. En ondertussen hebben wij nog een heel speciale opdracht. Mag ik jullie daarvoor aanmoedigen ook? Oké? Voilà, dat is wat ik wilde doorgeven naar jullie. Mag ik dan samen bidden ook met jullie?